Daarna wordt u voorgelezen allereerst uit het Richterenboek, hoofdstuk 15, de versen 14 tot en met 19. En vervolgens 1 Koningen 19, vers 1 tot en met 8. Dus twee schriftlezingen voor deze morgen. Richteren 15, vers 14 tot en met 19. En 1 Koningen 19, vers 1 tot en met 8.
Als zij kwam te Legi, zo juichten de Filistijnen hem tegemoet. Maar de geest des Heren werd vaardig over hem. En de touwen die aan zijn armen waren, werden als linnen draden die van het vuur gebrand zijn. En zijn handen en zijn banden versmolten van zijn handen. En hij vond een vochtige ezelskinnenbak. En hij strekte zijn hand uit en nam ze en sloeg daarmede 1000 man. Toen zei Simson, met een ezelskinnenbak 1 hoop, 2 hopen, met een ezelskinnenbak heb ik 1000 man geslagen. En het geschiedde, als hij geëindigd had te spreken, zo wierp hij de kinnenbak uit zijn hand en hij noemde dezelfde plaats Ramat Legi. Als hem nu zeer dorste, zo riep hij tot de Heere en zeide, gij hebt door de hand van uw knecht dit grote heil gegeven, zou ik dan nu van dorst sterven en vallen in de hand dezer onbesnedenen? Toen kloofde God de holle plaats die in Legi is. En er ging water uit van dezelfde, en hij dronk. Toen kwam zijn geest weder, en hij werd levendig. Daarom noemde hij haar naam de fontein des aanroepers, die in Legi is tot op deze dag. Vervolgens 1 Koningen 19. En Achab zeide Izebel aan al wat Elia gedaan had. En allen die hij gedood had, te weten, al de profeten met het zwaard. Toen zond Izebel een bode tot Elia om te zeggen, zo doen mij de goden en doen zo daartoe, voorzeker. Ik zal morgen omtrent deze tijd uw ziel stellen als de ziel van een hunner. Toen hij dat zag, maakte hij zich op en ging heen om zijn levenswil en kwam te Berseba, dat in Juda is, en liet zijn jongen al daar. Maar hij zelf ging heen in de woestijn een dagreis, en kwam en zat onder een jeneverboom, en bad dat zijn ziel stierve, en zeide, het is genoeg. Neem nu, Heere, mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. En hij legde zich neder en sliep onder een jeneverboom, en zie, toen beroerde hem een engel aan, en zei tot hem, sta op, eet. En hij zag om en zie, aan zijn hoofdeinde was een koek op de kolen gebakken en een fles met water. Alzo at hij en dronk en legde zich wederom neder. En de engel des Heren kwam en ten andere male weder en roerde hem aan en zei, sta op, eet, want uw weg zal voor u te veel zijn. Zo stond hij op en at en dronk. En hij ging door de kracht derzelfde spijzen 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg Gods, Horeb.
In onze overdenking van Psalm 23 zijn wij aangekomen bij het derde vers, gemeente. Psalm 23 vers 3 vormt de tekst voor de preek van deze morgen. En daar luidt Gods woord. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijn naams wil. Leven, dat is een uitdrukking, gemeente, die wij vandaag de dag soms ook nog wel eens gebruiken. Je treft die aanduiding ook wel eens aan in een overlijdensbericht. Na een moeilijk leven heeft de Heere weggenomen. En dan volgt de naam van de overledene. Een moeilijk leven. Dat had de dichter van Psalm 23, die vanmorgen voor ons ligt, in zekere zin ook. Dat begint eigenlijk al heel vroeg. Ik denk aan Davids jeugdjaren. We krijgen de indruk, wanneer we Gods woord nauwkeurig lezen, dat David in het gezin van zijn vader wat achtergesteld is geweest bij zijn broers. Dat hij voor zijn vader niet zo meetelde als zijn broers telden. Want Als Samuel op zekere dag naar het huis van de vader van David, Isaï, toegaat om een van de zonen van Isaï tot koning over Israël te zalven, en hij zelf ook nog niet weet welke zoon dat precies is, dan laat Isaï al zijn zonen aan Samuel voorbij gaan, behalve die jongste zoon die toch maar in het veld is bij de schapen. Een moeilijk leven. Dat wordt voortgezet als David tot koning gezalfd is en er een geweldige verantwoordelijkheid op zijn schouders drukt, want hij moet straks leiding gaan geven aan het volk van Israël. Maar tegelijkertijd wordt hij juist in die periode op allerlei manieren naar het leven gestaan door koning Saul. En hij moet voortdurend vluchten omdat hij zijn leven niet zeker is. En op zeker moment horen we het hem uitklagen. Ik zal nog één van deze dagen omkomen in de hand van Saul. Een moeilijk leven. Dat was zelfs niet anders toen David koning geworden is. En toen hij door eigen schuld, de Bijbel is daar heel eerlijk in, toen hij door eigen schuld in de zonde viel en daar allerlei ellende en rampspoed mee over zichzelf afriep. Toen hij 4 van zijn zonen moest verliezen en 1 van zijn zonen, Absalom, zich tegen hem keerde en David opnieuw op de vlucht moest. Nu niet voor koning Saul, maar nu nog veel erger en nog veel moeilijker voor zijn eigen zoon, Absalom. Een moeilijk leven. En toch, diezelfde David die een moeilijk leven heeft gehad, zegt aan het begin van Psalm 23... De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hoe kan dat? Hoe kon David dat in zulke moeilijke omstandigheden toch zeggen? Het antwoord, het geheim van Davids leven ligt in onze tekst van vanmorgen. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijns naams wil. En over die woorden willen we vanmorgen met elkaar nadenken onder het thema een dwaalziek schaap en een leidende herder. Een dwaalziek schaap en een leidende herder. We letten op 3 dingen. In de eerste plaats de herder als geneesheer. Hij verkwikt mijn ziel. In de tweede plaats de herder als gids. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid. In de derde plaats de herder als de genadige, om zijns naams wil. Dus de herder als geneesheer, de herder als gids en de herder als de genadige. Onze tekst begint met die heel bekende woorden, gemeente. Hij verkwikt mijn ziel. Wat betekent die uitdrukking precies? Wel, in het Hebreeuws van het Oude Testament staat er eigenlijk letterlijk nog iets anders. Letterlijk staat er, de kanttekeningen geven dat ook aan, hij brengt mijn ziel terug. En dan moet u even denken aan een kudde schapen die al urenlang heeft rondgedwaald door het woeste, eentonige steppenlandschap van Israël. Nergens hebben de schapen tot nog toe grazige weiden en dus voedsel gevonden. Nergens hebben ze een plaats van rust aangetroffen. Nergens hebben ze fris, helder drinkwater gevonden. En als die schapen dan uren hebben gedwaald samen met de herder door dat landschap, als ze vermoeid geraakt zijn en hongerig geworden zijn en de dorst hun leven als het ware beheerst en ze niets hebben om hun honger en hun dorst mee te stillen, Oh, dan komt er een moment dat de schapen zich meer dood dan levend voelen. Dan zijn ze helemaal afgemat, uitgeput. En dan is het alsof het leven, alsof de ziel uit hen weggegaan is. En wat doet een goede herder dan? Als hij dat ziet, als hij ziet dat die schapen door en door vermoeid geworden zijn en schreeuwen naar water en schreeuwen naar voedsel, dan gaat een goede herder zijn kudde natuurlijk brengen naar grazige weiden. En daar laat hij zijn schapen van het gras eten. Dan gaat zo'n goede herder zijn kudde brengen naar zeer stille wateren, naar de rustige drinkplaatsen. En dan laat die herder zijn schapen drinken. En als de herder dat doet, en als de herder zo zorgt voor eten en voor drinken en voor rust voor de schapen, dan is het alsof het leven dat uit de schapen was weggegaan, eigenlijk weer in die schapen terugkeert. Dan is het alsof de herder het leven, de ziel van de schapen, die als het ware uit de schapen was weggegaan, alsof de herder de ziel van de schapen weer terugbrengt. En daar hebt u het begin van onze tekst. Hij brengt mijn ziel terug. Hij verkwikt mijn ziel. Zo deed in het oude Israël een goede herder dat. Zo deed David dat toen hij nog als kleine jongen paste op de schapen van zijn vader. Maar David zegt in Psalm 23, zo doet de Heere ook, want de Heere is mijn herder en hij verkwikt mijn ziel. Dat betekent dus, hij geeft het leven de kracht weer terug wanneer ik vermoeid ben, wanneer ik het leven als het ware kwijtgeraakt ben. Aan wat voor situatie moeten we dan denken? Denkt u, en er zouden meer dingen te noemen zijn, maar denkt u vanmorgen aan twee situaties. Allereerst de toestand waarin iemand een schaap van de goede herder, iemand die de genade van de Heere mag kennen in zijn leven, wanneer iemand door en door vermoeid is, geestelijk vermoeid, afgemat. U zou kunnen denken aan Elia, onze tweede schriftlezing van vanmorgen. Elia, die kort voordat we over hem lezen in 1 Koningen 19, de schriftlezing, Paul heeft gestaan voor de Heere en voor zijn dienst op de berg Karmel. En tegenover koning Achab en tegenover heel het volk van Israël en tegenover al die Baalspriesters heeft Elia er Paul voor gestaan dat er maar één God is in Israël. De Heere is God. En dat heeft de Heere vervolgens ook heel duidelijk laten zien door het altaar van Elia en het offer wat daarop lag aan te steken. Maar dan duurt het eigenlijk maar heel kort of na dat hoogtepunt in de strijd van Elia, in de geestelijke strijd van Elia, komt er een moment dat Elia als het ware instort. Dan krijgt hij het bericht van koningin Izebel, die het zegt, Elia, ik heb het wel gehoord hoe je bevel gegeven hebt om al die Baalspriesters te doden, maar voorwaar, morgen gebeurt er precies hetzelfde met jou. Dan zul jij, Elia, gedood worden. En dan vlucht Elia de woestijn in. En op een bepaald moment valt hij neer onder een jeneverstruik. En dan is hij zo moe, geestelijk zo vermoeid, dat hij bidt, Heere, neem me maar weg. Al zijn kracht kwijt, een paar dagen geleden nog met kracht gestreden voor de naam en voor de eer van de Heere. En nu, Heere, laat me maar sterven. Ik heb geen kracht meer om verder te gaan. Ik heb geen kracht meer om te strijden voor uw eer en voor uw naam. Ik heb geen kracht meer om te strijden tegen de zonde en tegen de duivel. Ik heb alle kracht verloren. Misschien dat er vanmorgen wel iemand in de kerk zit die zegt, ja, dat is mijn toestand op dit moment. Alle kracht geestelijk kwijt. Wat doet de Heere dan, gemeente? Wat deed de Heere bij Elia? Dan geeft de Heere aan Elia drie dingen. In zijn zorg en in zijn goedheid. Het eerste is, en dat zou Elia op dat moment helemaal niet als een geschenk van de Heere ervaren hebben. Elia valt in slaap. De Heere geeft hem slaap en geeft hem rust in de vermoeidheid, zodat die vermoeide, weggevluchte Elia opnieuw op kracht kan komen. En als hij dan een poos heeft liggen slapen, dan is daar een engel van de Heere die Elia wakker maakt. En die wijst naar een broodkoek die daar naast hem staat. Onverwacht, want in de woestijn is geen broodkoek. Maar God heeft ervoor gezorgd. Elia, daar is voedsel. Sta op en eet. En drink, want er staat ook een waterfles klaar voor Elia. Sta op. Eet en drink, want de weg zou voor u te veel zijn. En dan eet en dan drinkt Elia. Hij verkwikt mijn ziel. En dan valt Elia opnieuw in slaap. En wordt hij nog een keer wakker gemaakt. En opnieuw zegt de engel, Elia, sta op, eet en drink, want de weg zou te veel voor u zijn. En Elia mag nog een keer eten en drinken. En dan kan hij 40 dagen lang doorgaan in de richting van het gebergte Horeb. De Heere is een God die mensen verkwikt. Die de ziel van mensen verkwikt. Die juist in het leven van zijn kinderen, van de schapen van zijn kudde, wanneer die schapen zo door en door vermoeid zijn vanwege de reis door het leven, vanwege de pelgrimstocht door deze wereld, waar je als het goed is ook niet thuis bent, vanwege de strijd tegen de zonde. Wanneer je zo door en door vermoeid bent en misschien wel bij de pakken neerzit en zegt, ik heb geen kracht meer om verder te gaan. De Heere is, dat is de troost van Psalm 23, een God die mensen wil verkwikken. Die zijn schapen verkwikt en het leven als het ware weer terugbrengt. Dat is de eerste situatie. En de tweede situatie, waarin de Heere dat ook wil doen, het leven terugbrengen, dat is een iets andere toestand. Dat is een toestand van geestelijke doodsheid en dorheid en ingezonkenheid. En denkt u daarvoor aan het tweede voorbeeld wat we vanmorgen met elkaar gelezen hebben. Richteren 15, het voorbeeld van Simson. Simson die gestreden heeft tegen de Filistijnen. De kracht van de Heere daarvoor ontving. En op een bepaald moment een ezelskaak, een ezelskinnenbak heeft gegrepen van de grond. Dat is natuurlijk hard. En daarmee in de strijd tegen de vijand die het op zijn leven voorzien had en die het op Israël voorzien had. 100, 200, ja zelfs 1000 Filistijnen geslagen heeft. En alle andere Filistijnen die er dan nog over zijn, ze slaan allemaal op de vlucht. En als Simson dat gedaan heeft, dan gaat Simson een lied zingen. Een lied tot zijn eigen eer. Met een ezelskinnenbak één hoop, twee hopen, met een ezelskinnebak heb ik 1000 Filistijnen. Heb ik, Simson, 1000 Filistijnen geslagen. Dat is de zonde van Simson. Hij krijgt van God kracht. En als hij dan gestreden heeft met die kracht, dan slaat hij zichzelf op de borst en dan zegt hij, en ik heb er 1000 verslagen. En dan komt er een geestelijke dorheid en doodsheid in het leven van Simson. Een ingezonkenheid, een hevige dorst. Net zoals die er vandaag ook kan zijn. Geestelijke ingezonkenheid, geestelijke dorheid in het leven van schapen. In het leven van kinderen van God, die het vanmorgen misschien wel moeten zeggen. En als ik eerlijk ben, heb ik helemaal geen kracht meer om tegen de zonde te strijden. Maar ik voel er ook helemaal geen verlangen meer naar. Als ik eerlijk ben, voel ik helemaal geen verlangen meer om Gods woord te lezen. En wil ik de Heere helemaal niet meer zoeken in het gebed. Ja, vroeger was het anders. Maar nu, alles is zo gevoelloos, zo koud, zo dor, zo ingezonken. Zo doods. Het lijkt wel alsof al het leven geestelijk gezien weg is. Als dat vanmorgen het geval is, dan is de eerste vraag wel, hoe zijn we daaronder? Kunnen we het daar goed onder uithouden? Kunnen we ons daar wel tevreden mee stellen? Zegt u, zeg jij, en ik stel de vraag vanmorgen ook aan mezelf. Zegt u, nou ja, vroeger was het anders, maar ja, zo is het nu eenmaal. Er is niet zoveel kracht om te strijden tegen de zonde. En ik heb nou eenmaal niet zo'n verlangen om de Bijbel te lezen. We hopen maar op betere tijden. Gemeente, weet u wat het woord van God dan zegt? Omdat gelauw zijt, zal ik u uit mijn mond spuwen. De Heere neemt er geen genoegen mee wanneer we berusten in een toestand van geestelijke dorheid en van geestelijke ingezonkenheid. Daar rust de toorn van de Heere op, de Heere die zoveel gegeven heeft. En nu zijn we in een lauwheid geraakt en we kunnen het er nog in uithouden ook. Ik zal u uit mijn mond spuwen. Of is het nood geworden in uw leven? En zegt u, ik weet niet hoe het verder moet. Het is zo dor en zo ingezonken. Het is zo levenloos geestelijk. Maar ik verlang er zo naar dat het anders wordt. Het is nood, want ik besef het. Het kan zo niet blijven. En de Heere zou geen onrecht doen wanneer hij me uit zijn mond zou spuwen. Als het nood is in uw leven, als dat uw gebed, als dat vanmorgen uw verzuchting is, laten we dan nog even teruggaan naar dat voorbeeld van Simson. Dan moeten we allereerst wel vragen, heeft die toestand van geestelijke dorheid en ingezonkenheid een oorzaak? Zou die toestand misschien dezelfde oorzaak kunnen hebben als bij Simson? Een zonde. Een zonde waaraan u zich schuldig hebt gemaakt. Net zoals Simson in hoogmoed zich verhief op de genade die hij van de Heere ontvangen had. Ja, zou dat misschien de zonde zijn? Dat u zich in hoogmoed hebt laten voorstaan op de genade die u van de Heere ontving. Of is het een andere zonde? Grove zonde misschien, een verborgen zonde die u aan de hand houdt, die u niet voor de Heere beleden hebt. Is het misschien slordigheid in het lezen van Gods woord geweest, waardoor u steeds minder smaak heeft in het lezen van Gods woord? Vorige week werd het na de ochtendpreek nog opgemerkt door iemand. Wanneer we in het natuurlijke leven niet eten, dan komt er een moment dat we vanzelf honger krijgen. Zo is dat. Als je een poos niet eet, krijg je op een bepaald moment in ieder geval trek. En als je heel lang niet zou eten, dan zou je inderdaad honger krijgen. Maar zo is het geestelijk niet, gemeente. Wanneer we geestelijk gezien niet eten, wanneer we het woord niet lezen, wanneer we het aangezicht van God niet zoeken in het gebed, oh, dan komt er geen honger, maar dan neemt de honger steeds meer af. Dan kunnen we het steeds makkelijker stellen zonder het woord en zonder het gebed. Is dat de oorzaak van die geestelijke ingezonkenheid en dorheid en doodsheid? Zegt u, het is eerlijk vanmorgen, als u zo dor in de kerk zit, heeft het zijn oorzaak niet in één van die dingen? In de zonde van bedrijf, van wat we gedaan hebben, of in de zonde van nalatigheid, wat we wel hadden moeten doen, lezen, Bijbel lezen, bidden, maar wat we gelaten hebben. En kijk eens waar de zonde u gebracht heeft. Kijk eens wat die zonde u kost. Die brengt u in een toestand van doodsheid en dorheid en troosteloosheid. En als dat vanmorgen uw toestand is, en daar ligt ook de oorzaak, oh, dan is het eerste wat moet gebeuren, u moet breken met de zonde. U moet uw zonde voor het aangezicht van de Heere belijden, eerlijk voor hem uitspreken wat u gedaan hebt, en het overdenken en voor het aangezicht van God belijden. O, laat er dan deze morgen ook een biddend voornemen zijn in uw hart om tegen de zonde te strijden door de genade van de Heere. Laat dat voornemen deze morgen in de kerk en ook vandaag thuis weer vernieuwd worden voor het aangezicht van de Heere. Dat u uw handen vouwt en dat u het zegt: Heere, biddend neem ik het voornemen voor uw aangezicht om te strijden tegen de zonde. Om te breken met de zonde. Maar dat is niet het enige wat u moet doen wanneer u dor en wanneer u zo geesteloos bent. U moet ook verkeren in de grazige weiden van het woord. En vorige week heb ik de nadruk op iets anders gelegd. Toen heb ik er sterk op gewezen dat de Heere ons in die grazige weiden de rust moet geven. Hij doet mij nederliggen. Dat is niet iets wat we zelf kunnen maken. Daar moet de Heere ons iedere keer opnieuw brengen. Maar vanmorgen leg ik de nadruk op de andere kant, op onze verantwoordelijkheid. Want wanneer u zo dor en ingezonken bent, dan hebben we ook de verantwoordelijkheid om het woord van de Heere toch te lezen. Het is waar, u kunt daar in uzelf niet de rust in vinden. Dat moet de Heere doen. Hij moet u laten nederliggen in de grazige weide van het woord. Hij moet u de rust geven. Maar wij hebben wel de verantwoordelijkheid om in de grazige weiden van het woord, als de Heere ons daar brengt, en hij brengt u er iedere dag, want iedere dag hebt u het woord thuis. En hij brengt u er iedere zondag twee keer, want iedere zondag hebt u de gelegenheid om dat woord twee keer te horen. Maar wij hebben wel de verantwoordelijkheid om dat woord te eten. Om dat woord te lezen. om dat woord te overdenken, om het aangezicht van de Heere te zoeken. En als u vanmorgen zo dor en geesteloos in de kerk bent, oh, dan zeg ik het u, lees dat woord toch. Overdenk dat woord toch. En als u uw gedachten er niet bij kan krijgen, ik denk aan een ouderling uit de plaats waar we zelf vandaan komen. Hij zei, op momenten dat ik mijn gedachten er niet bij kan houden, dan neem ik de Bijbel en dan ga ik achter de computer zitten en dan typ ik de teksten van de Bijbel één voor één over. En terwijl ik dat doe, dwing ik mezelf om mijn gedachten er toch bij te krijgen. De Bijbel dan maar overschrijven om je gedachten er helemaal op te concentreren. En ga toch de weg van het gebed. En als u niet bidden kunt omdat u zich zo biddeloos voelt, zonder gebed voelt na ontvangen genade, bid dan de woorden van de psalmen en lees de psalmen biddend. Ja, zegt iemand, maar als ik dat doe, dan voel ik alleen maar hoe ik geestelijk nog vermoeider word. Dan voel ik nog meer hoe het leven uit me weggegaan is. Dan confronteert dat me nog veel meer met die dorheid en die doodsheid. Dat is waar, gemeente. Dat kan zo zijn. En toch, de Heere wil die middelen zegenen en die middelen gebruiken om uw ziel te verkwikken. Om het leven, het geestelijke leven dat voor uw waarneming helemaal is weggegaan, om dat weer terug te brengen. Hij verkwikt mijn ziel. En wanneer u dan de middelen gebruikt, de middelen van het woord en de middelen van het gebed, o, doet u het dan vooral biddend. En bid de Heere of hij dit woord van Psalm 23 vers 3 waar wil maken. Heere, verkwik mijn ziel. Brengt u mijn ziel terug. Gun leven aan mijn ziel. Dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stuur mij in rechte sporen, want gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Hij verkwikt mijn ziel. We lezen verder. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid. Daar verschuift het beeld iets. U moet daar denken aan een herder met schapen die onderweg zijn. En een kudde was in het oude Israël heel vaak onderweg. 'S Ochtends van de overnachtingsplaats in de richting van de grazige weide. En in de middag van die grazige weide naar de rustige drinkplaatsen. En dan tegen het einde van de middag van die drinkplaatsen weer terug naar de overnachtingsplaats. Een herder en zijn schapen zijn heel vaak onderweg. Daar ligt ook onderwijs in vanmorgen. Het is niet altijd rusten. Het is niet altijd verkwikt worden. De Heere geeft zijn kinderen ook een strijd in dit leven. Een pelgrimstocht, de reis van een vreemdeling op aarde. Maar het geheim van de schapen van de herder ligt in de leiding van de herder. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid. Hoe zag dat eruit in de tijd van de Bijbel? Wel, zo'n herder ging, dat is een van de meest opvallende dingen, zo'n herder ging in het oude Israël zelf voorop. Hij gaf de weg aan, te midden van alle gevaren en te midden van alle dwaalwegen. De herder ging zelf voorop en liet zien hoe de schapen moesten gaan. En dat betekende dus ook dat overal waar die schapen moesten komen, de herder al was geweest. Maar af en toe stond die herder dan natuurlijk wel stil. En dan keek hij of de schapen nog altijd volgden. En dat is lang niet altijd het geval, want schapen zijn dwaalzieke dieren. En als de schapen dan afgedwaald waren, dan gebruikte de herder wel allerlei manieren om die schapen toch weer in het rechte spoor te krijgen. Dan gebruikte hij zijn stem, het eerste middel. Dan riep hij de schapen, want de schapen kennen de stem van de herder. Dan gebruikte hij soms zijn staf en met zijn staf tikte hij dat schaap voorzichtig aan. Gaf hij hem een duw in de goede richting. Dan gebruikte zo'n herder soms ook het derde middel, zijn slinger. En dan liet hij een steentje terechtkomen net naast het schaap. En dan schrok zo'n schaap en dan begaf het zich weer in de richting van de herder. En als zo'n schaap dat dan niet deed, dan had zo'n herder soms ook nog wel wat pijnlijker manieren om het schaap toch weer te brengen in het rechte spoor. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid. Gemeente, als we daar vanmorgen met elkaar wat geestelijke lessen uit proberen te trekken, dan is de eerste les wel een heel vertroostende les. De les dat de herder altijd voorop gaat. Dat voor al de schapen van Gods kudde geldt, dat als zij op een plaats moeten komen waar de Heere hen leidt, dat een plaats is waar de herder als eerste is geweest. En dat krijgt heel bijzonder betekenis als we bedenken dat de herder Christus zelf is. Hij zegt het. Ik ben de goede herder. Hij is gekomen op de allermoeilijkste plaatsen waar zijn schapen nog moeten volgen. In de verzoeking. De herder is er geweest, want hij werd door de geest van God gedreven naar de woestijn om verzocht te worden van de duivel. In de ziekte. Hij is er geweest, want Jesaja zegt, en de plaag was op hem. In de angst. Hij is er geweest, want we treffen hem in de hof van Gethsemane aan in grote angst. In het verdriet. De herder is er al als eerste geweest. Hij kan behoorlijk medelijden hebben met alle zwakheden van de schapen, want hij is zelf in alle dingen verzocht geweest. En hij gaat voorop. Dat is allereerst een troost voor, ja, voor wie? Gemeente, voor de schapen. Dat is een troost voor de schapen van de kudde. Dat is niet een troost voor schapen die nog verloren liggen en nog ver bij de kudde en ver bij de herder vandaan dwalen. En nog nooit bij de kudde zijn gebracht. Die delen niet in de troost van de leiding van de herder. Maar diezelfde herder die zo leidt, die zoekt vanmorgen nog wel het verlorene. En laat dat u vanmorgen dan eens mogen aansporen, wanneer u die herder nog niet kent, voor uw eigen hart en voor uw eigen leven. Laat dat u vanmorgen mogen aansporen om die herder te gaan zoeken. Om te gaan bidden met heel uw hart vanuit de nood van uw leven, dat hij ook uw herder zou worden. Want wanneer hij uw herder is, dan kunt u getroost door dit leven gaan. Dan ga je niet alleen, ook niet wanneer de ziekte komt. En zelfs niet wanneer het sterven komt, maar dan gaat hij voorop. En dan is het leven van de schapen alleen maar volgen. Vertroostend onderwijs. Maar ook verootmoedigend onderwijs. Als we bedenken dat de schapen zulke 12 zieke dieren zijn, zo geneigd zijn om iedere keer weer uit het spoor te raken en bij de herder vandaan te dwalen. Verootmoedigend dat een kind van God na genade blijkbaar geneigd is, steeds weer geneigd is om bij de herder vandaan te gaan. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat beleidt David na ontvangen genade. Wat is een schaap in zichzelf? Alleen maar een afdwalend mensenkind die er door de herder bijgehouden moet worden. Dat is verootmoedigend voor al Gods kinderen vanmorgen in de kerk. En tegelijk, dan ligt er toch ook weer zo'n troost in het feit dat de Heere nu wel zijn middelen heeft om zijn kinderen toch weer terug te brengen in het rechte spoor. Ik stip het vanmorgen maar heel kort aan, zijn stem. Als Hij tot uw ziel gaat spreken en u gaat roepen wanneer u weer afgedwaald bent, en als dan de herder zijn stem laat horen, ja, wat wordt zo'n schaap dan beschaamd? Wat voelt hij zich dan schuldig? Wat sla je dan de ogen neer voor de Heere? En wat zeg je dan: Heere, wat moet u toch een geduld met me hebben? En wat hebt u toch een werk aan me om me iedere keer weer terug te brengen in het goede spoor? De herder gebruikt zijn staf, de staf van het woord. En met die staf krijgen de schapen soms ook wel eens een tik. Dat kan. Misschien dat u het in de afgelopen tijd wel hebt meegemaakt in de preek. Dat u zei bij uzelf: het was helemaal niet zo mooi. Het was helemaal niet zo vertroostend. Het was juist scherp, het was vermanend. Maar was het misschien de tik van de staf van de herder? Toen in de catechismusprediking de zonde aangewezen werd en het in één keer ging over over jouw leven, was het misschien de tik van de vermaning van de herder. Hij leidt met zijn staf. En dat hebben de schapen ook nodig. En soms hebben ze zelfs de slinger nodig. Dat steentje dat opeens naast je inslaat en je schrikt ervan. Ja, dat kan ook zo zijn in het leven van een kind van God. Dat de Heere iets moet laten gebeuren in je leven. Misschien wel iets naast je, in je omgeving. En soms, als dat niet helpt, misschien ook wel in je eigen leven. Dat het nodig is om je terug te brengen, omdat je afgedwaald was en vanuit jezelf helemaal niet genegen was om weer terug te keren in het rechte spoor. De Heere moet er soms ook pijnlijke wegen voor gaan met zijn schapen, om die schapen maar te brengen in het spoor der gerechtigheid. In het rechte spoor. Dat is de eerste betekenis van die uitdrukking. De goede weg. De weg die toch goed is voor mij, omdat de Heere me erin leidt. Ook in het spoor waarin de Heere je meer en meer bekend gaat maken met zijn gerechtigheid. Het spoor der gerechtigheid, dat betekent ook het spoor, de weg waarin een zondaar te maken krijgt met Gods gerechtigheid. En u weet misschien wel, die gerechtigheid van God heeft twee kanten. Aan de ene kant zijn rechtvaardige straf en zijn toorn over de zonde. Daar leert de Heere al zijn schapen steeds meer van. Hij leidt hen in het spoor van de gerechtigheid. Meer en meer ontdekt worden aan de zonde, aan het karakter van de zonde, aan de ernst van je zonde. aan je zondige hart, aan Gods recht, aan Gods straf, aan Gods haat tegen de zonde. Kent u er iets van? Wordt u geleid in het spoor der gerechtigheid? En aan de andere kant, Gods gerechtigheid is ook zijn geschonken gerechtigheid in de Heer Jezus Christus, die de prijs voor de ziel van al zijn schapen volkomen heeft betaald, die volkomen genoeg gedaan heeft aan het eisende recht van God, die volkomen betaald heeft voor de prijs die de Heere heeft gevraagd. Gods gerechtigheid wordt het diepste duidelijk op het kruis van Golgotha, waar God zijn Zoon straft voor de zonde en waar de Zoon de zonde van dwalende schapen in zichzelf wegdraagt. En dat is ook wat de Heere zijn kinderen in het spoor der gerechtigheid steeds meer en steeds dieper leert. En dan nog een keer die vraag: mag u geleid worden in dat spoor der gerechtigheid? Dat spoor waar je dan ook met vallen en opstaan in de wegen van de Heere wil gaan. En dat is de laatste betekenis van dat woord gerechtigheid. Dat heeft ook alles te maken met een leven in gehoorzaamheid aan Gods wet en Gods wil. Ik kan er vanmorgen maar iets van zeggen. We gaan naar de derde gedachte, nog enkele woorden daarover. Waarom is dat nu? Waarom leidt de herder zulke dwaalzieke schapen nu toch steeds weer in het spoor? Dat is de laatste gedachte, om zijns naams wil. De herder als de genadige. En wat betekent dat, om zijns naams wil? Dat betekent vanwege Gods naam. Daarmee zegt David dus: hij verkwikt mij en hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, maar niet om iets in mij. Want dan zou de Heere me moeten laten dwalen en voor eeuwig laten verloren gaan. Maar hij doet het alleen om zijn eigen naam. En wat is zijn naam? Zijn naam is Herder. Zijn naam is Herder. En daar ligt dan ook de pleitgrond van morgen die ik u tenslotte mag aanwijzen. Als u zo ingezonken bent, of als u afgedwaald bent door eigen schuld, als u vermoeid bent door het leven, val deze herder te voet en bid hem: Heere, u die de herder bent, u die het verlorene zoekt, zoek ook mij op. En als u door hem opgezocht bent, breng me terug en leid me in het rechte spoor. Niet om iets in mij, maar omdat u de herder bent. En omdat het de eer van de herder is dat hij geen van de schapen zal verliezen. Ja, daar mag u ook op pleiten in het gebed. U mag het vragen aan de Heere: Heere, de eer van de herder is toch ook gelegen in de grootte van de kudde. Des te meer schapen, des te groter de naam van de herder, zou ik er dan ook door genade bij mogen horen. Zou u ook mij een plaats willen geven in uw kudde? En zou u ook mij willen leiden in het spoor van de gerechtigheid? En zou u mij eenmaal thuis willen brengen in de hemelse schaapskooi, om uws naams wil? Amen.